wordt u voorgelezen uit het evangelie naar de beschrijving van Marcus uit het 14e hoofdstuk, de opgegeven versen die u zelf kunt lezen.
En terstond, als hij nog sprak, kwam Judas aan, die een was van de 12, en met hem een grote schare met zwaarden en stokken, gezonden van de overpriesters en de schriftgeleerden en de ouderlingen. En die hem verriet, had hun een gemeen teken gegeven, zeggende: die ne kussen zal, die is het, grijpt hem, en leidt hem zekerlijk henen. En als hij gekomen was, ging hij terstond tot hem, en zeide: Rabbi, Rabbi, en kuste hem. En ze sloegen hun handen aan hem, en grepen hem. En dergenen die daarbij stonden, het zwaard trekkende, sloeg de dienstknecht des hoge priesters, en hieuw hem zijn oor af. En Jezus antwoordende zeide tot hen: zijt gij uitgegaan met zwaarden en stokken, als tegen een moordenaar, om mij te vangen? Dagelijks was ik bij jullie in de tempel, lerende, en gij hebt mij niet gegrepen, maar dit geschiet, opdat de schriften vervuld zouden worden. En zij hem verlatende zijn allen gevloden. En een zeker jongeling volgde hem, hebbende een lijnwaad omgedaan over het naakte lijf. En de jongelingen grepen hem, en hij, het lijnwaard verlatende, is naakt van hen gevloden.
Gemeente, bij Gods hulp hoop ik u vanmorgen het evangelie van het lijden van onze Heer Jezus Christus te verkondigen uit het u voorgelezen schriftgedeelte, en wel in het bijzonder de laatste 3 versen die u zo even zijn voorgelezen uit ons teksthoofdstuk Marcus 14. En zij hem verlatende zijn alle gevloden. En wat er verder volgt uit de versen die u zo even zijn voorgelezen, 51 en 52. Gemeente, telkens moet het ons weer treffen hoe veelzijdig het lijdensevangelie wel is. Ook als we in de meeste gevallen wellicht de 4 bekende evangeliën daarbij opslaan. Toch als we vanmorgen even nauwkeurig nog eens naar onze tekstversen willen kijken, die uitgangspunt geven voor de prediking van vanmorgen, en dan uiteraard het breder verband niet uit het oog verliezen, dat gaat dus verder terug als het 43e vers waarmee de schriftlezing begonnen is, dan hebben onze tekstversen eerlijk gezegd zo bij eerste en oppervlakkige lezing vanaf het 50e tot en met het 52e vers iets weg van een onsamenhangend geheel, wat willekeurig gekozen opmerkingen die de indruk schijnen te wekken dat Marcus, schrijver van het evangelie immers, nog even haastig heeft willen doorgeven. Want we weten allen, zoals onze kinderen dat ook wel weten, dat het Marcus-evangelie het kleinste, het kortste evangelie is wat we in het Nieuwe Testament treffen. En vaak wordt daar onder andere de volgende uitleg aangegeven: waarom is Marcus zo beperkt, beknopt gebleven? Wel, hij had kennelijk haast om door te stoken tot dat wat hem het zwaarst woog, namelijk het lijden van de Heer Jezus Christus op de voorgrond te blijven stellen. Wel, hoe het ook ons mogen overkomen, toch is het niet waar en zeker niet juist om te veronderstellen dat Marcus, zei dat hij haast gehad mag hebben om de dingen door te geven. Het zijn toch niet zomaar willekeurig, ogenschijnlijk onsamenhangende opmerkingen. Het gaat om meer dan een detail. En daarom heeft ook deze geschiedenis, die wel te boek staat als de geschiedenis van de vluchtende discipelen van de Heere Jezus, ook een duidelijke boodschap voor ons allen. Eigenlijk een beschamende les. Niet alleen vanwege het feit dat een jonge man, die verder niet bij name is genoemd geworden, als een van de laatste Jezus is gevolgd op de weg van het lijden. En dat in tegenstelling tot de discipelen van Jezus, die behoorden tot de meest intieme kring van zijn vrienden, die hem de een na de ander verlaten hebben. En daarom is het meer dan de moeite waard om vanmorgen deze geschiedenis ook eens met elkaar te lezen. En wat dichterbij nauwkeurig te gaan bezien. Wat is het eigenlijke van de boodschap die de schrijver van deze woorden ons daarin heeft achtergelaten. En dan gaat het ons echt niet om die door mij genoemde onbekende jonge man. Ik zal er straks nog wel iets meer van zeggen. Iets, maar niet veel. Omdat er immers niet veel van te zeggen is. Maar we worden niet door de schrijver van het evangelie bepaald bij deze anonieme jongeling. Maar wel waar het al de lijdenszondagen immers om moet gaan. Bij hem. Die als de man der smarten de lijdensweg alleen heeft afgelegd. Zonder steun van willekeurig welke zijde dan ook. Hij is naar de schriften die zware lijdensgang alleen gegaan. Zoals dat zo kernachtig in een van de lijdensliederen onder woorden is gebracht. Dat hij worstelde als de levensvorst die bange zielenstrijd alleen. Helemaal alleen. En zelfs zullen we later op de lijdensweg ook de ontdekking moeten doen, niet alleen van mensen verlaten, maar ook van zijn eigen God en Vader verlaten. Zwaarder kan het lijden niet zijn. Drie korte gedachten ontlenen we aan deze tekst, versen 50, 51 en 52. En wel als volgt dat wij, als we Jezus zoeken te volgen na de schriften op deze lijdensweg, het voor ons onmogelijk blijkt te zijn om bij hem te blijven. Achter hem te komen, gevaar voor eigen leven inhoudt en met hem te sterven, niet alleen onnodig, maar ook overbodig is. Daarom bevat ook deze geschiedenis niet alleen een beschamende les voor de discipelen van de Heer Jezus, maar mag en moet het ook voor ons tot onnuchtering zijn. Dat niemand van hen in staat bleek te zijn, ondanks de schoonklinkende beloften in de loop van het volgen van Jezus op deze zware weg, die ons het goede doen vermoeden, maar die de een na de ander toch hun vervulling hebben gemist. Wat hadden ze Jezus immers niet toegezegd? En dat blijft dan weliswaar buiten het verband van onze schriftlezing van vanmorgen, maar daarom wees ik u eerder ook bij de aankondiging van de tekstversen op het breder verband waarin ze geplaatst zijn. En we weten, zonder ze allemaal de revue te laten passeren en allemaal hoofd voor hoofd te benoemen, hoewel de een na de ander in grote eenstemmigheid hadden toegezegd wat hun heren ook zou overkomen. Als hij moest lijden, dan zullen zij met hem willen lijden. Als hij sterven moest, dan zouden ze ook die weg van de dood kiezen boven een andere uitweg. En als er gestreden zou moeten worden, denk aan de hoge woorden van Petrus, dan zullen ze de een na de ander bereid zijn hun leven voor hem in de waagschaal te stellen. Het klonk immers alles zo veelbelovend. Maar wat is er van mensenwoorden uitgekomen, ook in deze? En daarom zien we niet alleen in het lijdensboek van het Oude Testament, waaraan de naam van Job verbonden is, dat mensen moeilijke vertroosten zijn, dat gold nog veel meer voor de grootste leider aller tijden, onze Heer Jezus Christus, die van mensen troost zijn lijdensgang onmogelijk had kunnen volhouden. Zo volgen we Jezus nog een ogenblik onderweg naar Gethsemane. In gezelschap van de meest bekende of wat minder bekende discipelen. Daar is de feite al begonnen. In plaats van met hem te willen sterven, zijn ze één voor één vlak bij hem in slaap gevallen. Notabene, dat wordt toch gezegd van die drie vooraanstaande in de kring van Jezus' discipelen: Petrus, Jacobus en Johannes. Een andere evangelist laat daar weer de volle nadruk op vallen. Dat ze zelfs niet één uur met hem kunnen waken. De mannen van het eerste uur. De mannen waarvan je kan zeggen, daar had Jezus steun aan. Oh ja? Wat is er van al die hoge woorden van Petrus uitgekomen? Oh, inderdaad, ze hadden allen even tevoren, en misschien moet u dan even terugkijken in ons teksthoofdstuk, met hem het heilig avondmaal gevierd. En ze hadden niets begrepen van de nabetrachting op de viering en de dankzegging van het heilig avondmaal. Namelijk de persoonlijke toespitsing van de toepassing door Jezus gegeven, dat ze na al de genoten weldaden van zijn kant ontvangen te hebben, de een na de ander, allen aan hem geërgerd zouden worden. En zo is het Petrus niet alleen vergaan, zo ook Jacobus en de anderen. Waar zien we iets van Johannes terugkeren? Waarvan we weten dat hij als enige tijdens het avondmaal op zijn borst gevallen was om de nabijheid van zijn Here, die hem zo uitnemend lief had, ook gewaar te mogen worden. Om uit te zwijgen van Jacobus en Thomas, de meest moedeloze en wankelmoedige discipel wellicht in dezelfde kring, die op de lijdensweg deze belijdenis had uitgesproken dat het hem beter was om met Jezus te sterven en met hem ook diezelfde gang te gaan. We zullen de ander onbenoemd laten, gemeente. Het is ons genoegzaam bekend. Er is er niet één overgebleven. En dat is ook naar de schriften, die door de Heere Jezus meer dan eens zijn aangehaald op de lijdensweg om te laten zien dat hij na de schriften lijden moest. Onafwendbaar, door niemand daarin tot andere gedachten te brengen, maar ook door geen discipel daarvan af te houden. Ook in deze is het profetisch getuigenis door hem ook in de mond genomen, in vervulling gegaan. De tijd is aangebroken dat hij als de herder zal worden geslagen en de schapen van de kudde van zijn weiden verstrooid zullen worden. Zo, en zo alleen kunnen we kijken en een Bijbelse verklaring aangeven voor de onbegrijpelijke gang die de discipelen van Jezus zijn gegaan om hem uiteindelijk, anders is het toch niet, in de steek te laten. Wat is de persoonlijke les hieruit voor u en voor mij, gemeente? Onder andere deze. In de voorspoed van ons leven kunnen we de Heere zoveel toezeggen en beloven. In de voorspoed van onze levensgang menen we tot zoveel, zo niet tot alles in staat te zijn. Komen vaak de woorden van de psalmen als vanzelf naar boven. Ik zal niet wankelen in der eeuwigheid. Ja, zo gemakkelijk kan het ons vergaan als we de wind mee hebben. Maar als de wind eens tegen is, geestelijk gesproken, zoals de discipelen van Jezus al eerdere ervaringen met hem in de storm op de zee van Galilea, het meer van Genezaret, is overkomen. Wat bleek er toen van al dat geweldige van de zijde van zijn discipelen over te zijn. Hoe heeft hij ze ook toen al niet moeten vermanen? Waarom hebt gij gewankeld? Hoe hebt gij geen geloof? Gij klein gelovige. We kunnen in het beoordelen van onze eigen verwachtingen vaak zo hoog gaan, dat we ons leven ten voeten uitgeschreven weten in de hoogmoed van niemand minder dan Petrus. Bij wie de hoogmoed ook immers aan zijn zware val vooraf is gegaan. Hoe ongelovig, hoe wankelmoedig zijn we immers als de Heere ons zal verlaten. En misschien moeten we het in dit moment in het leven van Jezus' lijdensgang nog even van de andere zijde bezien. Dicht bij de woorden van onze teksten blijven en zij hem verlatende zijn alle gevloden. Hier zien we iets in vervulling gaan, waar we allen, jong en oud, onze lering uit zullen moeten trekken. Namelijk, als wij Jezus verlaten, dan raken we ook elkaar kwijt. Het zicht ook op elkaar. En daarom is het begin van onze tekstversen niet anders te aanvaarden als een aanklacht van Gods wegen. En zij hem, de getrouwe zaligmaker van zondaren, hem verlaten, hoe kan het bestaan? Moeten we ons daarin niet aangesproken weten? Zouden we anders zijn geweest als de discipelen van Jezus? Misschien denken we vanmorgen ook wel terug aan het moment dat we zelf belijdenis van het geloof hier of elders hebben mogen afleggen. Hoeveel belovend stonden we daar, aan het begin van de nieuwe fase van ons leven. En we durven daar zelfs op dit moment, bij alles wat er niet van waar is gebleken, in de praktijk van het leven, van het volgen van de Heere, in voor- en tegenspoed, in de hoogte en de diepte ook van onze eigen levens- en lijdensgang van waar gebleken. Als het op dat moment van onze belijdenis van harte hebben gemeend met Petrus: Heere, tot wie zullen we anders gaan dan tot u? Bij u zijn immers de woorden van het eeuwige leven. En zo zal elk van u vanmorgen ook zijn eigen toepassing moeten kennen. Wie zichzelf een beetje heeft leren kennen, ook in het licht van het lijdensevangelie dat vanmorgen voor ons mag liggen opengeslagen, die komt niet veel verder dan het gebed van de tollenaar: wees mij toch genadig. Of van de vele andere gebeden die oplichten voor ons geestes oog vanuit het boek der psalmen, waarin we niet hoger stijgen dan dit ootmoedige gebed van: bewaar mij toch, o alvermogend opperheer. Want bij mij is er geen enkele verwachting van trouw, laat staan van volharding. Daarom is deze geschiedenis zo beschamend. Niet alleen voor de eerste discipelen van Jezus, maar allen die zich door zijn woord en geest tot het discipelschap geroepen mogen weten tot navolging van hem. Een trieste werkelijkheid dat het ons vaak niet anders, laat staan, beter af is gegaan, ondanks de meest hartelijke woorden waarmee we ons eerder aan de dienst van de Heere, een liefdedienst immers, hebben verbonden. Ieder ogenblik, ja, is dat niet het beeld wat op ons van toepassing is? Zijn wij tot hinken en tot zinken gereed? Jezus werd aan het einde van zijn lijdensweg door allen verlaten. Dan vragen we ons in gemoede af waarom. dan kan er op grond van het schriftwoord wat voor ons open liggen geen andere conclusie uitgetrokken worden dan deze. Omdat uiteindelijk bij nader inzien de prijs, let wel de geestelijke prijs, die hangt aan het ware geloofsleven, voor de meesten te hoog bleek te zijn. En dat is ontdekkend. Dat doet ons pijn als het goed is. Als tenminste de boodschap van vanmorgen niet zomaar aan ons voorbij gaat, dan komen we anders te staan in het kerkelijke leven. Dan hebben we wel andere als menselijke verklaringen voor de vele teleurstellingen die we hebben opgedaan tot hiertoe. Jezus heeft het immers alles ook ondervonden. En daarom richt de aanklacht van dit woord zich niet alleen tot de bekende discipelen, maar tot ons allen, niet één uitgezonderd. Want wie van ons zal in staat zijn om het woord dat Jezus ook gesproken heeft, ten einde toe te kunnen bewaren? Wie achter mij wil komen, die verloochenen zichzelf en nemen zijn kruis op zich en volgen mij. Kruisdrager willen zijn, met hart en ziel achter de grootste kruisdrager, onze Heere Jezus Christus, vraagt niet alleen veel, maar vraagt alles van ons. De verloochening van ons eigen ik. En dat kan al een bijzonder levenskruis betekenen. Geestelijk een streep leren halen door alle eigenwaan. Alle hoogmoed. Elke zelfoverschatting. In de navolging van Jezus is alleen verlies van ons eigen leven eeuwige winst. Ook dat heeft Jezus immers gezegd. Wie zijn leven zal verliezen om mijnentwil, die zal het behouden. Maar wie het zelf zal willen behouden, dat heeft ook de noodzaak in zich vasthouden, kost wat kost, die zal het zelf moeten verliezen. Onvermijdelijk. Het is alleen mogelijk als er die stille overgave mag worden gekend. De wondere gave van het geloof. Om in stilheid en vertrouwen onze sterkte te vinden in Hem. Die zijn kracht in onze zwakheid wil volbrengen tot onze grootste verwondering. Wat moet ons nu in die wondere woorden verder tot stilte manen? Wel gemeente, dat de discipelen het wel allemaal hebben laten afweten. Maar er wordt hier geen woord over Jezus gerept in die zin dat hij een en hetzelfde voorbeeld ook is nagevolgd. Hij is zeker bedroefd en ook als mens beproefd geweest toen hij alleen over was gebleven. Maar de ontrouw van zijn discipelen hebben hem geen ogenblik in de verleiding gebracht om zelf ook ontrouw te worden. Hij kan zichzelf immers niet verloochenen. Werd dat maar meer door ons ingezien. Want dat moet ons de smart geven, die met geen pen is te beschrijven. Ondanks onze ontrouw is Hij trouw gebleven in het volbrengen van zijn roeping, om te volharden tot het einde toe. Dan zijn we al zo ver gekomen, gemeente, in het overdenken van het lijden van onze Heere Jezus Christus. Of moeten we ook eerlijkheidshalve zeggen, waar we eerder al op gewezen zijn, dat weliswaar al de discipelen van Jezus hem in de steek hebben gelaten, maar dat er één was die kennelijk nog niet hoorde tot de kring van Jezus' discipelen, omdat er op zekere afstand min of meer beschouwend over gesproken wordt. Een zeker jongeling, wie dan ook, volgde hem, die het tenslotte ook moest laten afzien. Maar met de grootste moeite, omdat het geweld, zo maken andere evangelisten ons dat wel duidelijk, van de vijanden van de Heere Jezus tijdens zijn gevangenneming hem ook te veel gevaar zou hebben opgeleverd. En daarom, nieuwsgierig als we zijn, vragen we onszelf misschien wel af, wie zal toch die ene geweest zijn, van wie de naam ons onthouden wordt. Wel, u weet dat misschien wel eens, als u eerder iets aan schriftstudie hebt gedaan, naar aanleiding van het evangelie van Marcus. Wel, dan is deze ontdekking een van de meest voor de hand liggende, namelijk dat de meeste exegeten ervan uitgaan dat dat de schrijver van het evangelie zelf moet zijn geweest. Zoals dat Johannes dat ook in de beschrijving van zijn evangelie soms heeft gedaan, door zijn naam niet te noemen, maar telkens te spreken in de grootst mogelijke bescheidenheid van de discipel die de Heere lief had. Zonder de naam van Johannes, Gods geschenk, in te vellen. Dus de meest voor de hand liggende gedachte is deze, dat Marcus als jongeling aan het begin van zijn geloofsleven, vol enthousiasme, toch zonder de overschatting waarin de anderen al leden, zichzelf heeft verloren. Als het aan hem had gelegen, had hij koste wat kost Jezus trouw gebleven. Maar hij moest het ook leren inzien. Het volgen van Jezus betekent, goed beschouwd, de prijs van ons eigen leven. En wie kan het deze jongeling dan ook kwalijk nemen? Jezus klaagt ook in deze zijn discipelen nauwelijks aan. O, zeker wel op andere plaatsen, namelijk dat ze hun eerste liefde verlaten hebben. Maar met geen één woord heeft Jezus in deze lijdensgeschiedenis gerept van het ondoordachte van al hun handelingen. Ondoordacht in die zin dat zij belangen na niet de gevolgen, de uiteindelijke consequenties konden overzien van de hoge prijs die er hangt aan het leven met Jezus. Niet alleen in wegen van voorspoed, maar ook in wegen van tegenspoed. Hem trouw te zijn en trouw te blijven naar het woord van zijn belofte alleen. Wie zal volharden tot het einde, zal zalig kunnen worden. En daarom hebben we geen enkele reden om ons nu vanuit onze veilige plek in dit kerkgebouw boven willekeurig welke discipel dan ook te stellen. We zullen het allen moeten leren. Wat dan? Dat onze liefde voor Jezus soms wel veel kan betekenen. Maar het is uiteindelijk niet beslissend voor de zaligheid, die immers niet in onze macht ligt om te ontvangen, maar buiten ons gevonden wordt. En dat is een ontdekkende weg, dat wij niets, of zoals eenvoudige catechisant van dominee de Kok ook wel eens moest beleiden aan het begin van de afscheiding, dat er zelfs niet één nageschrapsel, niet één zucht door ons en onze zaligheid kan worden toegedaan. Dat is dezelfde les die ons hier met andere woorden wordt doorgegeven. Wat is dan wel beslissend met het oog op de zaligheid? Wel, de liefde. De ondoorgrondelijke zondaarsliefde van de Heere Jezus Christus. voor mensen die hem de een na de ander in de steek hebben gelaten. Want daar kennen we immers niet veel van Petrus in ons leven. Of misschien ziet u meer het beeld van Jacobus in uw leven terug. Wat zou er van hen geworden zijn als Jezus ze in zijn liefde los had gelaten? Onze voornemens, onze meest heilige bedoelingen waren misschien wel goed en van harte gemeend. Maar wat is er van waar gebleken? Wat hebben we erin volbracht? Niets. En het zal ook niets worden. Paulus, die wel genoemd is de 13e apostel, die immers ook eerst alle weerzin tegenover Jezus Christus van Nazareth moest verliezen, in een onmogelijke weg van zijn radicale bekering, heeft al zijn eigenwaan prijs moeten geven. Om de uitnemendheid van de kennis van deze Christus enigszins te mogen verstaan. Van hem is immers die belijdenis waarin we ons zeker aangesproken behoren te weten. Wat blijft er nu van een mens over, gemeente? Als we hier onze eigen naam zouden moeten invullen, dan de persoonlijke ontboezeming van Saulus van Tarsus. Ik, ellendig mens, wie zal mij verlossen? Niet mijn liefde tot Jezus is daarin beslissend, maar omgekeerd zijn liefde voor mij. Zijn leven voor mij. Ik de dood, zoals Jezus dat ook heeft gezegd. Daar ge anders het leven zal moeten verliezen. En dat in de weg van zijn voldoening door eenzijdige verzoening. Wel, dat leren de ware volgelingen de een na de ander ook inleven. Niet slechts met woorden, maar ook met een volvaardig gemoed. Met een hart dat daartoe zelf door de leidende borg en middelaar is ingewonnen. Niet mijn eigen kracht. Niet het werk door mij volbracht. Niet het offer dat ik breng. Schoon ik ganse nachten ween kunnen redden. Gij alleen. Wel is dat misschien door die voor ons nog steeds onbekende jongeling waar geworden. Met al zijn goede bedoelingen heeft hij ook dat laatste toch niet waar kunnen maken. En wie heeft zo niet zijn goede bedoelingen gekend? Ik herinnerde zo even aan het moment dat we allen kennen voor onszelf, hoe lang het ook geleden is, of hoe kort nog maar geleden, dat we met ons ja-woord ons leven overgave in de dienst van onze Heer en Heiland. Met de beste voornemens. En toch, hoe kort of lang, als belijdend lidmaat, hebben we tot onze grote smart moeten inleven. Als het van mij, van mijn belijdenis, van mijn verwachting zou moeten afhangen, wat zou er dan van mijn eeuwig behoud nog terecht kunnen komen? Ons behoud ligt immers vast in hem, die van allen verlaten is geworden. Die zelfs verlaten werd door God zijn eigen vader, zoals we dat nog steeds op een geheiligde afstand met de woorden uit ons klassieke avondmaalsformulier mogen nazeggen. Misschien wel stamelend, hij van God verlaten, opdat wij nimmer meer door hem verlaten zouden worden. En dat brengt ons gemeente tot het allergrootste mysterie. tot iets wat wij niet kunnen doorgronden met ons klein menselijk verstand. Als de middelaar het binnenste heiligdom van zijn eigen levenslijden is ingegaan, alleen. Opdat de schriften vervuld zouden worden, dat hij de pers alleen moest treden en zoveel meer oudtestamentische voorzeggingen dienaangaande. Wat zal nu tijdens zijn gevangenneming aan de zijde van de overpriesters en de schriftgeleerden de meeste indruk op hem hebben achtergelaten? Wel, in ieder geval, dat moet onze overtuiging vanmorgen inmiddels toch wel geweest zijn. Niet de trouw, niet de geloofsheldhaftigheid van willekeurig welke discipel dan ook. Want toen het er uiteindelijk op aankwam, kwam er niets van hun beloften terecht. Alles sloegen ze op de vlucht. En vragen we ons dan toch in gemoede af, wat maakt in deze smartelijke geschiedenis dan wel de meeste indruk, ook bij de overpriesters en de schriftgeleerden, die zelfs de Zoon des Mensen niet hebben kunnen laten die hij was. De Zoon van God, die trouw bleef, ondanks de ontrouw van al de zijnen. De bereidwilligheid en de hartelijke bewogenheid waarin hij zichzelf prijs gaf, als een levend dankoffer aan zijn God en Vader gewijd. Indien ge dan mij zoekt, zo laat deze heen gaan. En daarin ligt de kern en de enige troost, beide in het leven en sterven. Namelijk daarin dat we hier het lijdensevangelie ook verwoord vinden. In die andere woorden die Paulus later eraan mocht ontlenen. Dat God zijn liefde jegens ons bevestigd heeft. Dat hij zijn enig geboren zoon zelfs niet gespaard heeft. Nee, dat hij zelfs gestorven is. Ten behoeve van ons, toen wij nog zondaars, ja zelfs vijanden waren. Mensen die zoveel hebben toegezegd, zonder daar iets van terecht te brengen. Alleen in Jezus Christus alleen ligt de zaligheid ten volle besloten. En daarom moest hij die eenzame gang ook gaan. En voleinde tot de smadelijke dood aan het kruis toe. Wat een vernedering. Wat een lijdensgang. Zal een van ons, al was het slechts maar in gedachten, hem daarin kunnen volgen? Waar we er maar iets van mogen beleven, worden we ook gebracht tot de kennis van de grootheid van onze zonde en ellende. Krijgen we droefheid over de meest beschamende zonde die er bestaat in het leven en de verborgen omgang met God in Christus, namelijk onze ontrouw. Zoals die eenmaal onder vele bittere tranen ook door Petrus later op de lijdensgang achter Jezus moest worden gekend. En daar werd Petrus weer wat we allen zullen moeten worden gemeten. Niet langer hoogmoedig, maar ootmoedig. Klein te willen wezen in ons eigen oog voor God. De ootmoed. Als we soms eens vragen wat is de hoogste stand in het geestelijk leven, dan is er maar één afdoende antwoord op te geven. En dat is de ootmoed, waarin al de andere dingen samenvloeien. De verloochening van ons eigen ik en de hartelijke bereidheid om de Here te volgen. Ook al moeten we dan ons haasten om te zeggen, het willen was er wel, Maar het volbrengen werd nog zo keer op keer onder ons ook bitter geween, zo nodig gemist. Nooit heeft iemand zoveel kwaad tegenover zoveel goeds gedaan. Daarin gaan we met andere ogen naar onze leidende middelaar, Gods en der mensen kijken. Dan wijzen we niet meer van onszelf af in de zin van, maar dan mogen we alleen dan ons eigen ik op de voorgrond stellen, als het gaat om onze hemelhoge schuld ten aanzien van het lijden en sterven van onze Heere Jezus Christus. Ik deed hem door mijn zonde al die jammeren aan, wel een leven zal er voor nodig zijn, om dat enige mate geestelijk onder de knie te krijgen. Want de zaligheid is in geen ander gegeven dan in de naam van deze Heere Jezus Christus, die opkomend uit de volstrekte eenzaamheid van zijn lijden, de lofzang zijn God en Vader ter eer, alleen heeft aangeheven, opdat ook deze schrift, de woorden van Psalm 69, in hem vervuld zouden worden. Mijn broederen, ben ik vreemd door elk onteed en onbekend de zonen mijner moeder. Ik vind onder hen nog schutsheer, nog behoeder, want de ijver van uw huis heeft mij verteerd. Wie zal hem dat kunnen nazeggen? Amen.